In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Een overwinning vanavond op Ecuador en Oranje is zo goed als zeker van de volgende ronde. Louis, de internationale knuffelbeer, een WK-duel met 0 schoten op doel en een tweede oud-international in 1 week op straat gezet. Dit is de AD WK Voetbalpodcast van 25 november met Maarten Wijfels en Mikkel Schouka, want we zijn in voorbereiding op de wedstrijd Nederland-Ecuador. Jullie zijn in voorbereiding op dit duel ook nog even samen naar Portugal geweest. Dat was een lekker potje, hè? Leuke eerste helft, zeg. Nou, hè?
Ja, soms is het even doorbijten, ja. Ja. Maar we zijn gisteren ook naar Canada en België geweest. Of eergisteren, voor de luisteraars. En dat was een hele leuke eerste helft. Was tweede helft niks aan. Dit was een hele moeizame eerste helft. Terwijl Ronaldo wel nadrukkelijk aanwezig was. Tweede helft was leuk. Met 5 goals en nog spanning op het eind. Dus Ronaldo 5 WK's gescoord, hè? Dus ja, je kunt er maar bij geweest zijn, Etienne Verhoef.
Nee, want de records, zoals Ronaldo zei, hij zoekt de records niet op, de records zoeken hem op, hè? Nou, dat zie je maar weer.
En we hebben weer met verbazing weer zitten kijken naar onze collega's in Ghana, in dit geval. Ja. Ghana scoorde. Ja, werkelijk, jongen, op de stoelen staan. Polonaise.
Ho.
Nou, dat ging eraf.
Ja. Dat mag niet, hè? Ik heb van Sander van Mesbergen gehoord dat de Qatari daarop letten. Je mag niet op stoelen staan en dansen, hè?
Is dat zo?
Nou, nee. Dan hebben ze nu niet opgelet, want dat deden ze wel.
Je mag 2 dingen niet doen. Je mag niet met een ontbloot bovenlijf in een stadion zitten. Dat is geen grap trouwens. En je mag niet op stoelen dansen. In het stadion.
Nou,
dat weet je
vind ik helemaal geen gekke regels.
Nee.
Dat doen we weer net of het een achterlijk land is, maar ja, dat is toch heel normaal. Dat, ja.
Jij zei toch, Mikos, van dat jij overwoog om een familievakantie te boeken?
In de zomer. Ja, in de zomer. Ja. Maar dan wel factor 72 mee. Hè?
Ja, dat wel.
Dat zal wel nodig zijn, ja. Want het is warm volgens mij, hè. Maarten, nou hebben we het gisteren gehad over die persconferentie en de vragen die op een persconferentie worden gesteld. Nou, hebben we naar een persconferentie zitten kijken waar Louis ineens Senegalese beginnende journalisten gaat knuffelen. Dan vraag je er ook wel zelf om een beetje andere vragen te krijgen, hè?
Ja, maar weet je hoe het gegaan is? Want na de persconferentie, we staan allemaal op en er komt ineens een Nederlandse jongen naar ons toe. En die zegt, ja, weet je, die zegt, ik zat naast die gast die vraag stelde. En die zegt tegen mij, ja, ik heb eigenlijk geen vraag, maar ik vind die Louis, ja, kan ik dat zeggen, dat ik hem bewonder? Ja, zei die jongen, ik zou het gewoon doen. Ja, maar kan ik dat echt wel doen? Ja, zei die, gewoon doen, joh. Louis vindt dat mooi. En hij stelt die vraag. En hij zei, hij doet het nog ook. Dus dat was wel een apart moment. Maar het wordt elke week gekker. Ik weet niet wat ze. Ik denk echt dat er de volgende keer iemand met een cadeau langskomt. En weet ik veel. Misschien een boek of een. Misschien daar hadden wij het over. Misschien doet er iemand wel zo'n sheikgewaad aan Louis cadeau.
Ja,
nou, ik sluit het niet uit.
Maar dan komt dus zo'n jongen binnen die dan. Maar dat is toch geen vraag? Je stelt toch een vraag of niet? Het is toch geen fanbijeenkomst?
Nou ja, dat is het voor sommige landen wel. Dat hebben we in het verleden ook wel gezien, hoor. Maar ik vind het dit keer is het wel echt opvallend. Zonder enige terughoudendheid ook. Dat heb je op andere toernooien toch ietsje minder gezien. Maar hier wel.
Nou, we gaan zo nog even verder praten over Oranje tegen Ecuador. Mikos, jij moet eerst even een vraag oplossen. Dat weet je aan het begin van de podcast.
Het historisch feitje.
De vraag van Wijfels gisteren.
Ja, we hebben het over Duitsland vandaag. En in 2018 werden de Duitsers in de eerste ronde uitgeschakeld. Maar er was één speler die dan wel een geweldig doelpunt maakte. Wie was dat?
Kroos.
Oh,
namens de Duitsers.
Kroos tegen Zweden, hè?
Ja, heel goed. In de 95e minuut. Uitstekend, hoor.
Heb ik nog een kleine anekdote mee.
Oh.
Ik was in Rusland toen. Ja. En ik zat in een restaurant en ik zat die wedstrijd te kijken. En toen belde mijn vrouw om te vragen of het alles goed met me ging. Dus die had ik aan de telefoon. En die houdt helemaal niet van voetbal. Dus die wandelt door het huis. Staat toch bij het voetbal blijkbaar op het WK. Dus ze zegt, doelpunt Duitsland. Maar dat was helemaal niet bij ons wat we op tv zagen. Dus ik zei, nee, dat meen je niet. Ja, zegt ze, een doelpunt Duitsland. Een vrije trap. Even kijken, zegt ze. Kroos heeft hem gemaakt. Dus het kon niet dat ze het verzon. Want ze had van de hele leven nog niet van Kroos gehoord. En er zit een jongen naast me. Die zit met naar die wedstrijd ook te kijken. Dus ik zeg, kan er be a goal? En toen zei hij, nou, ik zeg Germany. Arvind Kroos. Nou, die heeft me het verbijsterend aangekeken. Toen die bal er even later in vloog. Die dacht, ik moet die gozer het hele land door. Want als we een beetje geld inzetten, worden we miljonair. Maar er zat een minuut tijdverschil tussen of zo. Ja, was een mooi moment.
Ja. Ik zie dan voor Mikos Nostradamus, zeg maar, in Rusland daar.
Ja, maar het was uit de vrije trap, hè? Ja. Er was nog helemaal geen vrije trap. Dus die aanleiding moest nog komen. Dus ik had het al verwerkt dat die Duitsers toch nog... volgens mij speelden ze gelijk.
Ja, 2-1. Weer 2-1 werd het. De goal was 2-1.
Oh, 2-1. Ja. Nou, in ieder geval... Ik had het al verwerkt dat ze die wedstrijd alsnog gingen winnen. Maar de jongen naast me was er heilig van overtuigd dat het niet zou lukken. Totdat ik hem influisterde dat het wel ging lukken.
Ja, schitterend. Ja. Dat was een mooie toevalligheid, Maarten, dat je dit feitje had voor vandaag. Met dit verhaal erbij. Nou. Laten we even al een aantal zaken doornemen. Want Nederland zelf tegen Ecuador. Wat was dat voor persconferentie vandaag, Maarten, waar je bij was van Gaal? Werd je wat wijzer?
Nee, Louis hield, zoals hij het zelf zei, de kaarten tegen de borst. Hij gaat Ecuador op geen enkele manier wijzer maken. En hij vertelde wel, maar dan vertelt hij toch wel weer open hoe die dingen ziet over het spel. Het leuke van deze pool is wel, en sowieso van het WK, het is natuurlijk een ontmoeting, of hoe zeg je dat, wedstrijden van allerlei ploegen van verschillende continenten tegen elkaar. En Nederland speelt dan in een pool met landen van 3 continenten. Dus verschillende speelstijlen, en daar ging het wel over. Ja, ze hebben gemerkt, hè, dat een Afrikaanse ploeg, Mikos had het ook opgeschreven in een interview met Berghuis, dan heb je overal pijn de volgende dag. Blauwe plekken, Steven Berghuis, of Bergwijn, die vertelde er ook over.
Die zei de same als Berghuis, zei hij, ja. Ja.
Nee, maar dat, en ik zat net ook wat beelden van Ecuador nog te kijken, of gisteravond, en dan zie je ook wat Van Gaal en Denzel Dumfries ook zeiden. Zij geven lang niet altijd druk op de bal, zoals we dat in Europa wel doen, maar ze verdedigen heel positioneel. En ja, dat zijn verschillen. En dat is het enige wat Van Gaal wel een beetje van baalt. In 2014 had hij echt oefenwedstrijden tegen ploegen uit Afrika, uit Zuid-Amerika gepland. En dat is dit keer niet gelukt, mede door de coronapandemie. Ze kregen gewoon geen toestemming om bijvoorbeeld een keer in Uruguay te oefenen, om maar een voorbeeld te noemen. En dus ze moeten dat nu spelenderwijs eigenlijk ondervinden in de wedstrijden zelf. En als je terugkijkt naar 2014, dan 6 van de 7 wedstrijden in het toernooi waren dus tegen ploegen buiten Europa. En ik kan me toen herinneren, destijds speelden ze bijvoorbeeld een oefenwedstrijd tegen Colombia in Amsterdam. Er werd 0-0 met een rode kaart voor Jermaine Lenz al vroeg in de wedstrijd. En Colombia die schopte bijvoorbeeld Rafael van der Vaart toen uit de wedstrijd. En met 10 man bleef dat 0-0. En iedereen was wel teleurgesteld. He, maar toen kwam ik op het parkeerdek Guus Hiddink tegen. Die zei, ik heb genoten. Want dit is nou de test die je nodig hebt als je een WK gaat spelen. En die zegt, stond er snel met 10 man. Colombia schopt erop. En hij zegt, ze bleven toch overeind. Die zegt, uitstekende uitslag, uitstekend gedaan. En dit heb je nodig. Dus dat is nu niet gebeurd. En je ziet het nu aan België. He, Mikos, we waren bij die wedstrijd. Ik denk dat die zich eigenlijk kapot zijn geschrokken van Canada. Dat hij echt geen idee had hoe dat in de praktijk nou is om tegen zo'n ploeg te spelen. En dat zie je meer. Duitsland-Japan is toch ook denk ik voor veel mensen een verrassing hoe Japan speelde. Dat zou met Ecuador ook best kunnen dat die mensen zullen verrassen omdat je ze eigenlijk niet kent.
Nee. Maar is dat dan bijna een wijze tip voor elke bondscoach, Mikos, dat ze eigenlijk moeten gaan oefenen, ook veel meer tegen landen uit andere continenten, in plaats van al die Europese wedstrijden die ze toch al spelen rondom een EK?
Klopt, maar er zijn natuurlijk niet zoveel oefenwedstrijden meer, doordat die Nations League er is. Dus er is niet zoveel mogelijk. En bovendien, het is ook niet zo dat die Zuid-Amerikaanse landen even aankomen wippen, zo de gedurende een seizoen. Hè, die hebben ook hun eigen kwalificatiereeks en dergelijke. Dus het is niet altijd even handig, maar er zijn hele grote verschillen. Het blijft natuurlijk wel gewoon 11 tegen 11 en een doelpunt maken. Maar inderdaad, in Europa gaat het alleen maar over druk zetten. Hè? Waar zetten ze druk? Wie zet de druk? Zetten ze druk op wie willen ze in balbezit krijgen? En Ecuador schermt gewoon de paaslijnen af. Dus die schuiven de hele tijd van links naar rechts. Als een soort ruitenwisser. En dat zijn wij niet zo gewend. Niet dat dat nou een heel andere wedstrijd is, maar het is wel even een ander aspect. Dus dat kun je wel laten zien aan spelers. Maar ik denk dat het handig is als je het één keer in de praktijk meemaakt. Want in competities komt het ook niet zo gek veel voor dat ze zo spelen.
Maar ze spelen toch ook tegen landen, tegen spelers uit dit soort landen in de competities waar ze spelen. Dus dan zijn ze het ook wel een beetje gewend.
Ja, maar individuele spelers, maar geen team met elkaar.
Nee.
En als jij een keer tegen een... Ze staan natuurlijk wel eens tegen bijvoorbeeld tegen een hele sterke speler uit Afrika. Maar nu had je 11 fysiek hele sterke Senegalezen tegenover je. Ja, dan doet inderdaad alles pijn. En elk duel voel je dat ze kort op je zitten. En dat is dan toch net anders.
Ja.
Het was heel anders geweest dat je als Jordi Cruijff daar wel had gezeten. Hij heeft natuurlijk wel gezeten een paar maanden.
Maar ja.
Dan had je natuurlijk het Europese voetbal en waarschijnlijk het 4-3-3 systeem tegenover je gehad. Deze man hebben ze een beetje opgeduikeld omdat hij goedkoop was, hè, die Alvaro. En omdat ze het eigenlijk ook niet meer zo goed wisten. Maar Cruijff heeft daar natuurlijk nooit een training geleid. Is daar wel binnengekomen en een toespraak van de president nog met de mededeling. Dit is de zoon van de legende en we gaan het allemaal veranderen. Toen kwam natuurlijk corona. Ja, langzaam kwam die kwalificatie dichterbij en hij kwam maar niet naar Ecuador. En toen hebben ze er maar afscheid van genomen. Die technisch directeur was inmiddels ook al vertrokken. En toen kwam deze bondscoach die in staat van dienst van niks had eigenlijk. Hè, 60 jaar en overal een beetje moeilijk gehad. 2 Argentijnse clubs, wel topclubs getraind, maar dat ging ook niet goed. Ja, en die heeft dan allerlei oude internationals erbij gehaald die wel WK's hebben gespeeld. Die hebben die jonge jongens bij zich genomen. Die hebben gezegd, ja, dit is wat je mee gaat maken straks. Dit is wat je toekomst kan zijn, hè? Ook als voetballer straks in Europa. En ja, die jongens hebben het zo opgepakt, die hebben de kwalificatie geweldig gedaan. En die staan nu hier, en Maarten en ik zien ze wel wat vaker, Sjoerd ook, want ze zitten in het hotel naast ons.
Klopt, jullie zitten er tegenover ongeveer, ja, daarnaast. Dus,
ja, we zien die bus staan en die jongens lopen door de lobby. Maar je ziet wel een verschil ook, hè? We hebben het over verschil op het veld. Maar ja, Oranje is helemaal afgeschermd in een vleugel, die zie je niet. Maar deze jongens, ja, als je daar in de lobby ziet, dan zie je de Estupinans en de Caicedo's voorbij wandelen. En een beetje door zo'n hotel in shocken. Er zijn wat fans die af en toe een shirt laten signeren. Kijk, de FIFA scherpt ze natuurlijk wel een beetje af. Het is niet zo dat als je uit Ecuador komt, dat je daar binnenkomt en denkt, ik ga eens in kamer 702 kijken hoe het met de keeper gaat. Dat is ook weer niet mogelijk. Maar ja, je ziet wel een bepaalde ontspannenheid. Dat is ook, die jongens zijn natuurlijk trots dat ze er zijn, maar ze weten ook, we worden geen wereldkampioen. Misschien zit daar ook wel een soort van kracht in. Die druk die Argentinië voelt, die Engeland voelt, Frankrijk voelt, die hebben zij natuurlijk niet. En misschien kunnen ze daar best wel van profiteren.
Nee, we hebben het wel over gehad nog, dat de Bild-Zeitung, die zou nu een nacht in het hotel bij Ecuador gaan zitten. Hè?
Zeker. Ja.
Je zou een paar dames het zwembad ingooien.
Grote kop, hè? Ja. Wij waren bij de vijand.
Ja.
We hebben wel gekeken of we meneertje Monsou op pad zouden sturen, maar...
Maar niet gelukt.
Slaap liever in zijn eigen bed.
Ja. Het is nu Johan Inan geworden, of niet?
Ja. Nee. Het past niet in het budget. Een nacht Hyatt. Past niet in het budget.
Maar jullie hebben het over de looplijnen die ze afschermen, of de paaslijnen die ze afschermen, de manier van verdedigen. Hoe moet je daar dan doorheen komen? Wat is dan een beetje de truc, Maarten?
Ja. Nou ja, maar wat je wel ziet, ze durven best hoog te staan met hun verdediging. Als bijvoorbeeld, ik heb een wedstrijd tegen Argentinië zitten kijken. En dan gaan ze niet in hun eigen 16 steeds staan. Dus er ligt wel ruimte achter de verdediging. En als jij dan, jongens hebt die een steekpaas in de voeten hebben. Dus Berghuis kan dat, Frenkie de Jong, Daley Blind zou het ook kunnen als die vanaf de zijkant misschien wat ruimte zou krijgen. En dan moet je zorgen dat je spelers met diepgang hebt. Dus bijvoorbeeld Davy Klaassen, daar hadden we het gisteren al over. Ja, dat is wel een speler die je zo'n wedstrijd wel kunt gebruiken. En Gakpo kan het ook. De laatste natuurlijk bij PSV tegen Arsenal was wel een mooi voorbeeld van hoe hij dat in zijn spel krijgt. En dat zul je moeten proberen. Dus dat zal een van de wapens van Oranje moeten zijn in deze wedstrijd. En dan... En dan zorgen dat je het achterin ondertussen dicht houdt.
En hopen dat je Memphis eigenlijk niet heel snel nodig hebt, maar dat je hem gewoon rustig kan brengen in de tweede helft. Dat je dan al voor staat.
Ja, dat is een beetje het idee. Hè? Dat deze poolfase moet je eigenlijk door en daarna moet hij klaar zijn. Dus daar is het op gericht.
Ja. Wat zou jij doen, Mikos? Met wie zou je spelen voorin nu, in het begin van die wedstrijd? Memphis of niet?
Ja. Nee, ja, nou ja, Memphis... Ja, die keuze heb je natuurlijk. Hè. Hij zei, hij heeft een half uur gespeeld. Hij moet nu naar 3 kwartier. Ja, dan kan je ook beginnen. Maar Of hem in de rust inbrengen. Je zou kunnen beginnen. Dat doen trainers over het algemeen niet. En Van Gaal doet dat ook niet. Maar dat is een keuze. Vincent Janssen heeft die diepgang niet.
Nee.
Dus dat is dan weer meer het aanspelpunt. Dus ik weet niet of hij het dan puur over Bergwijn en Gakpo heeft. Want als je Klaas ook opstelt, dan gaat Berghuizen natuurlijk af, neem ik aan.
Nee, die kan op middenveld erbij. Je hebt geen spits ernaast.
Maar dan zou Gakpo voorin kunnen spelen. Omdat inderdaad Janssen, dat is dan minder logisch. Want die is inderdaad meer een aanspelpunt. En je hebt inderdaad meer dan Gakpo. Dus dat zou kunnen. En dan is de plek dus voor bijvoorbeeld voor Klaas inderdaad op middenveld. Want daar zal dan Frenkie de Jong en Berghuis, dat zal die zo laten staan. Want die heeft hij ook nodig om inderdaad de voorwaartse te voeden, om het zo te zeggen.
Het heeft ook een voordeel als je de paaslijnen eruit wil halen. Dat is natuurlijk bijna niet aan te lopen als het tempo omhoog gaat. Als je tegen Spanje de paaslijnen eruit wilde halen. Ja, als Costa Rica, dan ben je na een minuut of drie wel zat. Want die paasen aan één stuk door. Ja, die spelen natuurlijk het Guardiola voetbal. Hè? En Guardiola beweegt zo weinig mogelijk met zijn spelers. De bal komt altijd naar de speler. Dus in dat geval, als je snelheid kan maken en goed snel tussen de linies door kan pasen, dan komt zijn ploeg natuurlijk in problemen als zij het op die manier willen doen.
Ja, maar dat was juist het probleem van het Nederlands elftal op de trainingen, zei Van Gaal afgelopen week al. Dat nou niet zo makkelijk ging als het moest.
Nou, dat is eigenlijk het enige kritische wat hij over zijn ploeg zegt. Want voor de rest is het eigenlijk een opsomming van voortdurend zeggen dat het een cadeautje is om met deze jongens te werken. Dat ze veel beter zijn dan in 2014. Kijk, als deze jongens met een gebrek aan zelfvertrouwen hier zijn geland, dan neemt hij dat wel bij ze weg.
Ja.
Weet je, als ze zo thuis tegen je praten, denk je aan het eind van de week dat je George Clooney bent. Zo positief is Louis. En dan ga je in geloven natuurlijk als speler.
Mm-hmm.
Dus dat neemt hij op een bepaalde manier wel weg.
Als je er mensen over 2014 hoort, dan bijvoorbeeld Spanje. Dat was toen natuurlijk de wereldkampioen. Maar die zei dan echt tegen die spelers, ja, maar ja, Spanje, ja, sorry hoor. Maar als je ziet achterin bij hun, dat kan echt niet meer. Dat is echt geen wereldniveau meer. Daar gaan jullie van profiteren. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja, en nou ja, goed, dan gebeurt het ook. Dus dan groeien die spelers daar wel van. Dat is wel een feit. En dat geldt natuurlijk ook Andries Noppert ook, hè. Daar hebben ze ook gewoon, maar daar hebben ze het ook zo gedaan. Gewoon steeds benadrukt, joh, het is bij Heerenveen ook 11 tegen 11. En het enige verschil is dat het veld hier beter is. Zoiets hadden ze gezegd. Ja, daar kun je van alles van vinden als speler. Maar dat helpt dan toch ook wel mee op zo'n moment. Om een beetje de spanning te breken die er natuurlijk wel is.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd trouwens. Wat als je even nog toch over die andere stijlen en andere culturen. Maar dat België, die moeten toch. Je zag een schitterend shot, hè, van Kevin De Bruyne. Die na de België maakte 1-0. En in plaats van te juichen of opgelucht te zijn, stiefelde hij meteen naar de kant. Meteen met die trainer in de slag. Van joh, daar klopt helemaal niks van bij ons. En hoe zit dat? En toen kwam Alderweireld, die kwam van achteruit. Die kwam ook even wat zeggen. Toen zei hij, ga eens even weg met je lange ballen. En er deugde niks van. En dat is dan toch anders dan dat je tegen Slovenië speelt. Of Bulgarije. Of zelfs tegen Nederland. Dus,
ik sprak de Belgische pers. Hè? Die zijn natuurlijk best kritisch over het algemeen. Maar in 86 hebben ze ook zo'n vreselijke start gehad. Hè? En toen is Rick de Zadeleer, die is toen bij Guy Thijs gaan zitten en de bondscoach. En die heeft gezegd, ja, ik zou het zo doen.
Ja.
Dat is ook de opstelling geworden, althans. De overlevering vertelt dat. Maar hij valt degelijk hij was bevriend, hè, met Guy Thijs. Ja. Ja, toen hebben ze dat hele elftal omgegooid. Jonge jongens erin. Dus ik heb ze gisteren aanbevolen om één journalist naar voren te schuiven. En die bij Roberto Martinez aan tafel te zetten, want ja, als dit elftal zo tegen Brazilië had gespeeld, of naar Frankrijk of zelfs Nederland, denk ik, dan had het 5-6-0 geworden. Het was zo onthutsend slecht dat je het je bijna niet kunt voorstellen. En dan hebben we het over een ploeg, dat Canada, dat rende allemaal als gekken naar voren en die lieten Kevin De Bruyne aan alle kanten vrij. Dat doet helemaal geen ploeg natuurlijk, in Engeland niet en internationaal ook niet. Dus ja, ik ben dan benieuwd of zo'n ploeg nu denkt van ja, zo kan het niet en we gaan het heel anders doen. Hè, of nou een journalist helpt of niet. Of dat zij denken, nou, we hebben gewonnen en we groeien wel wat verder in het toernooi. Je hebt natuurlijk wel wereldkampioenen gehad die heel slecht waren in de eerste ronde. Hè. Duitsland haalde in 82, was maar niet de wereldtitel, maar verloren van Algerije.
Mm-hmm.
Italië won niet één wedstrijd in de poolfase. We hebben het wel meer gehad.
Nee.
Dus was het in 2002 volgens mij ook met de wereldkampioen. Dus het aantal landen hebben wel soms een stroeve aanloop. Maar zo stroef als dit, geloof ik niet in dat deze ploeg zich kan oprichten.
Jij noemt nu Rick de Zadeleer en dat is allemaal leuk. Maar de Belgen hebben al hulp gehad aan de voorkant van dit WK.
Van Atomos?
Van de koning.
Van de koning.
Oh.
De koning. Philippe heeft natuurlijk de hele opstelling al gemaakt. En die heeft gezegd tegen Martinez, hoe moesten we spelen? Dus...
Ja, maar die stelde Hazard nog op.
Ja.
Werkelijk. Die liep er echt... Die liep er echt verloren bij.
Maar die is bij Madrid, weet Ancelotti niet eens dat hij nog in de selectie zit.
Nee.
Die speelt echt nooit.
Nee.
En dan dus die denkt, oh, wie is dat ook alweer? En bij België moet hij het spel gaan maken. Terwijl Trossard, ja, die heeft er ook 3 gemaakt op Anfield Road laatst. Dus ja, dat... Ja, daar moet ook een wisseling van de wacht. En dat is best wel moeilijk, want deze bondscoach heeft natuurlijk best wel succes gehad. Uiteindelijk niet de grote prijs gewonnen, maar natuurlijk wel dichtbij. De wereldranglijst nog een tijd op 1 gestaan. Ja, dan moet je ook die jongens eruit durven gooien op een gegeven moment. En daar doet hij altijd een lofzang te zijn op Van Gaal, deze podcast. Maar daar is Van Gaal natuurlijk best wel goed in, hè, om mensen op een gegeven moment toch ook te zeggen, ja, nu niet meer. Of ze aan te pakken, à la Sneijder, kijk naar Sillissen, we hebben er meer gezien. Die behandeling kreeg. En daar heeft hij dus toch niet zoveel moeite mee. Van Persie, die na een WK bij zijn club, waar Van Gaal trainer was, ook gewoon afgeserveerd werd. Ja, sommige coaches hebben daar toch moeite mee. Want ja, ze hebben toch samen iets bereikt. En ben je ze ook je spelers een beetje dankbaar voor. Maar deze bondscoach heeft dat niet gedaan. Precies, die is met een paar bejaarden op stap.
Ja, loyaliteit maakt je kwetsbaar. En,
Ferguson, hè?
Ja, leer wel Ferguson.
Ja, alleen zijn vrouw niet. Die heeft altijd wel zijn vrouw gehouden, heb ik begrepen.
Ja, en Cristiano Ronaldo dus tot een week.
Voor vrouwen geldt
dat weer
niet.
Nee, dat is duidelijk.
Voor vrouwen geldt dat niet.
Hey, wat dat betreft, België redelijk eventjes een tikje gehad. Argentinië. Ook de Duitsers, daar zal toch ook wel paniek zijn bij de Duitsers. Ik bedoel, die hebben gelijk al wedstrijd 2 van het WK en die moeten gelijk al.
Ja, wat denk je? Japan, dat is zeg maar een slechte uitvoering van Spanje.
Ja.
Ja. En daar hebben ze van verloren. Maar zij gaan van Spanje nooit van zijn leven winnen als Spanje het normale niveau haalt. Nou, dan is het over. Want je kunt niet met 3 punten kun je niet door. Dat lijkt me onmogelijk. Dus ja, dan gaan ze er weer uit, net als in 2018 in de poolfase. Dus ja, dat is wel paniek. Deze wedstrijd hadden ze echt helemaal nooit mogen verliezen. Of je moet verrassen tegen Spanje. Ja, dat is natuurlijk ook een ploeg die wel eens niet scoort. Maar ik heb ze een jaartje of 2 geleden daar in Spanje zien spelen. Toen was het 6-0. Ja, met Max als linksback en zo. Als het een klein beetje gaat lopen.
Die debuteert.
Ja, maar als het een klein beetje gaat lopen, dan ben je kansloos tegen die ploeg. Spanje heeft denk ik wel de meeste indruk gemaakt tot nu toe.
Nou ja, ik zou het voor zo'n Thomas Müller wel sneu vinden, zeg. Dan heb je zo'n mooie carrière gehad. En dan eindigt het in de nationale ploeg op deze manier. Is nog eens een keer teruggekomen. Maar ja, het ging vandaag bij Nederland zelf ook wel over... Waar zit hem dat dan in, dat Duitsland dan zo'n wedstrijd nog verliest? En Van Gaal zei, ja, dat zit hem in. Dat zij in de eerste helft aanvallen. En die zeggen, en dan toch houden ze de teamdiscipline, dat houden ze niet vol. En toen zei hij weer over zijn eigen elftal, hè, je kunt van ons alles zeggen, of ik kan van mijn spelers van alles zeggen, maar die teamdiscipline houden zij wel vol. En dat is toch ook wel de basis van het feit dat Nederlands elftal onder hem in deze periode nog nooit verloren heeft. Maar sowieso in de laatste 58 wedstrijden onder Van Gaal als bondscoach hebben ze 2 officiële wedstrijden verloren. 2. En dat was dus 20 en 21 jaar, wat is het? 21 en 22 jaar geleden tegen Portugal en Ierland. Bijvoorbeeld halve finale WK, dat was dan gelijk. Hè? Zowel in de reguliere tijd als in de verlenging tegen Argentinië. Maar ja, ze verliezen bijna nooit een wedstrijd. En dat heeft daar dan... zei hij ook wel mee te maken, dat je toch de teamdiscipline hoog kunt houden.
Ik heb gisteren ook nog even gekeken naar die wedstrijd van Zuid-Korea tegen Uruguay. Ik moet zeggen dat ik Kim de beste speler vond bij Zuid-Korea. Wat vonden jullie?
Ja.
Ja, dat was wel de beste, hè, Kim? Ja.
Ja.
Vooral die ene.
Maar hoe gaat het dan?
Ja.
Je zou er toch eens bij willen zijn, zo'n bespreking. Ja, Kim, die fout van jou daar. Ja, wie? Ja, jij. Ja, wie? Kim. Ja, deze Kim. Ja, die Kim. Wie? Dat Kim. Ja, overal Kim. Ja. Moeilijk.
Ja. Ja, de 5 Kimmen. Maar...
Coach is ook moeilijk.
Ja. Ja.
Kim.
Ja. Kim. Maar zouden ze dan, maar dan moet je zo van na, zouden ze dan bijnaam hebben?
Ja,
of gewoon... Een dan schele Kim noemen en die andere heette Kim. Of,
ja, maar dat
Kim,
deed Guus Hiddink had die ook.
Ja, Guus Hiddink had ook.
Nee, maar Guus Hiddink had die bijnamen. Bolle Kim en Schele Kim en Lange Kim. Maar die had hij ook voor hoogwaardigheidsbekleders. Hè? Dus er kwam er een binnen en dan zei hij, oh, daar heb je tegen die andere, daar heb je, ik noem maar iets, Manke Kim. En de mensen raakten dan helemaal in paniek. Want ja, Manke Kim, dat werd nooit tegen hem gezegd en zo. Ja. Maar dat vonden ze ook weer prachtig. Want Guus nam op die manier ook een soort van Ja, spanning weg, hè? Ja. Die deed gewoon wat hij wilde. En die mensen dachten, ja, die gaat straks ook voor ons opkomen als het erom gaat. Dus daar won die ook wel weer respect mee.
Maar dat was dus ook een historische wedstrijd, hè? Van die Zuid-Koreanen en de Uruguayanen. Want het was de eerste WK-wedstrijd ooit met geen enkel schot tussen de palen.
Ja.
Alle schoten waren of naast of over, maar geen schot letterlijk tussen de palen.
En terwijl Uruguay, die hebben spitsen.
Ja.
Hè? Eigenlijk.
Ja.
Dat is wel inderdaad heel opmerkelijk.
Ja, Zuid-Korea heeft Kim niet geselecteerd voorin, want anders hadden ze wel wat op het doel geschoten. Maar ja, die hebben ze, maar het is toch bizar dat je een WK-wedstrijd speelt en geen schot tussen de palen. Het is een WK.
Het is misschien ook die eerste wedstrijd, hè? Het is altijd een voorzichtigheid. En er zijn misschien weinig doelpogingen, omdat heel veel ploegen, die willen absoluut die eerste wedstrijd niet verliezen. Ik weet dat Marokko nog 4 jaar geleden echt goed gespeeld toen tegen Portugal en Spanje. Maar ze verloren de eerste van Iran. Ja, dan kom je terug in het hotel en dan weet je eigenlijk al, het is klaar.
Mm-hmm.
Ja, en dit soort landen, die weten die eerste dan maar 0-0. Dan ben je in ieder geval nog wel in de race.
Ja, en het is ook de ziekte van die expected goals waar altijd al aan wordt gekeken. Van doorcombineren tot de doellijn, tot je een betere schietspositie hebt. Ja, ram eens gewoon op het doel. Je moet het geluk zoeken af en toe. En nu heeft Uruguay best wel... Want Suarez speelt daar ook nog mee. Nou ja, dat is wel zo'n type die dat doet, hoor. Dus, maar in elk geval, laat ze vooral het geluk zoeken. Dat lijkt me heel verstandig.
Voordat we nog even de voorbeschouwing, even de gok doen van wat gaat worden Nederland-Ecuador. Even nog naar de Eredivisie, of tenminste naar Nederlands betaald voetbal. 2 internationals, allebei eruit. Van Bronckhorst, natuurlijk bij Rangers. Maar nu de volgende, Dirk Kuyt bij ADO Den Haag. 167 mooie dagen.
Maar totaal verschillende omstandigheden.
Ja.
Omstandigheden in die zin. Van Bronckhorst heeft echt wat gepresteerd daar. Nou, we hebben het er volgens mij al eerder over gehad. Hè? Leidt ze gewoon naar een Europa Cup finale. En haalt de Champions League voor het eerst in 10 jaar. Gewoon prima gedaan. En dan sneuvel je op het verwachtingspatroon. En Dirk Kuyt heeft er niks van gebakken. Ja, dat is wel een verschil.
Ja, maar hij heeft wel de Wijfels-methode doorlopen. Hè? Dus begonnen op een lager niveau. Niet instappen bij de topclub Feyenoord gelijk als hoofdtrainer. Nee, joh, dus...
dat heeft hij helemaal niet gevolgd.
Nou, hij is de jeugd gaan trainen. Lager. ADO Den Haag? Nou ja, toch.
Een blauwe maandag. Nee, maar dat is natuurlijk geen carrière opbouwen.
Nee?
Het is gewoon maar daar neergezet worden omdat je de mensen daar kent. Nee, dat is geen carrière opbouwen. En nou is het ook te laat, want ik denk dat niemand er meer aan begint.
Nee, dat vraag ik me inderdaad ook af. Ik bedoel, zouden ze bij Feyenoord hem nog terug willen hebben, Mikkels, denk jij? Of denk je dat ze voorlopig denken, nou, laat die maar daar zitten?
Nee, dat is natuurlijk onrealistisch als je bij ADO wordt ontslagen, maar... Ja, voor hem met zijn naam zal altijd werk zijn in de voetballerij. Maar ik denk dat hij dan eerder misschien in een assistentrol terecht had komen. Ja. Het is natuurlijk wel, hij heeft het geprobeerd. En je weet van tevoren dat het lastig is in de eerste divisie. En dat je ook een paar keer op je bek kunt gaan. En dat er dan juist deuren dicht gaan. In plaats van open op een hoger niveau. Maar ja, het is te slecht gegaan. Hè? Je kunt ook natuurlijk gewoon 8e of 9e worden. En dat is niks bijzonders. En dan verder bouwen. Maar... Ja, hij zat te ver aan de onderkant.
Ja, en dat is ook wel lastig. Kijk, je zit daar toch. Je bent daar bij ADO Den Haag trainer. Dan zit je in de keukenkampioen-divisie. En het is dan niet zo dat je dan... Dan heb je maar beperkte staf. Ik bedoel, 14 man met een performance coach en een data-analyst en zo. Dat is toch best wel een kleine staf voor een trainer tegenwoordig. Zeker op dat niveau. Dus dan moet je het allemaal natuurlijk alleen doen. Dat is natuurlijk ook het lastige, hè? Ik bedoel, ja.
Ja, we kunnen natuurlijk... Ja, we doen er een beetje cynisch over. Maar het is natuurlijk ook... Ja, het is ook wel vervelend. Hè? Hij wil natuurlijk gewoon een goede trainer worden. Ja, daar moet je voor leren. Daar ga je ook mee op je bek. Ja, als je dan bij je allereerste de beste klus bijna onderaan staat... en je spullen kunt pakken... Ja, dan is dat natuurlijk wel echt een tik voor je. Want ja, waar stap je dan de volgende in? Dan moet je inderdaad gewoon iemand om je heen hebben... die denkt, nou, we nemen die Dirk erbij.
Ja, maar wat je nou net zei... hè? Daar heb je natuurlijk gelijk in, dat er voor Dirk Kuyt dan altijd plek is in het voetbal, omdat hij dan zo'n naam heeft. Maar waarop is het gebaseerd dan? Op de speler?
Dat is natuurlijk gebaseerd op...
Dat het toch eens klaar moeten zijn dat zo werkt?
Ja, maar dat is gebaseerd op de speler. Maar wie zegt natuurlijk dat hij niet in een assistentrol goed zou kunnen fungeren? Dat zou natuurlijk kunnen. Ik zie zijn trainingen niet. Ik heb wel eens een stuk geschreven over zijn... trainingen bij Feyenoord in de jeugd. En dat werd me toen niet in dank afgenomen. Maar daar was hij echt nog lerende. En was het zoekende. Maar nu zie ik niet hoe hij traint. Maar ik denk dat hij wel te maken heeft gehad met spelers... die gewoon niet uit kunnen voeren wat hij gewend is... qua niveau waar hij zelf op gespeeld heeft. En dat is op zich wel verrassend. Omdat hij zelf heel lang in het amateurvoetbal heeft gezeten. Ja. En ook toen hij net weer begon nog bij Quick Boys terugkwam. En dan heb ik ook niet het idee dat het Spanje van de Bollenstreek is. De laatste jaren. Dus Ja, ergens moet die lat wel iets omlaag. Maar ja, het is hem niet gelukt. En dan kun je ook afvragen, heeft hij de juiste mensen om zich heen verzameld? Jij noemde het op, maar had John Metgold, geloof ik, van de Weerde was al snel weg.
Ja.
Ja, het is allemaal... Ja, hij heeft waarschijnlijk in al die facetten fouten gemaakt. En de vraag is, hoe zwaar wordt hem dat aangerekend door de volgende club?
Ja, maar goed, dat gaan we afwachten. Dan de voorspelling, Nederland-Ecuador, wat gaat het worden?
Ja, Maarten gaat heel voorzichtig zijn, maar ik denk 2-0.
Maarten?
Nou ja, dat vind ik ook een redelijke uitslag. Maar laten we dan zeggen 2-1.
2-1. Oké, Noppert krijgt het doelpunt tegen. Oh.
Ja, omdat er een penalty valt.
Daar is hij voor gehaald, hè, om die penalties te stoppen.
Daar is hij voor gehaald, maar ik zou je zeggen, het gaat heel curieus. Die penalty moet overgenomen. Hij stopt hem in eerste instantie, maar helaas is Frenkie de Jong te vroeg ingelopen.
Als dit nou uitkomt.
Overnieuw.
Als dit nou uitkomt.
Ligt hij weer in de goede hoek, maar... Ondanks een lange reach, zoals Louis zegt, gaat de bal in de bovenhoek. Hij heeft hem bijna, maar 2-1.
Ik had in Rusland een minuut tijdsverschil. Maar Maarten heeft 24 uur tijdsverschil. Ja, ja. Die weet al hoe het zit.
Nee, maar stel je daarvoor.
Dat zou toch geweldig zijn.
Stel je daarvoor dat het gebeurt.
Nou
ja. Ja, dan gaan we morgen even wat inzetten bij de Unibet van Qatar.
Ja, maar sluit je dit uit dat het zo gaat?
Nee, zeker niet.
Ja.
Die Valencia ineens ontsnapt aan de buitenspel. Toch een penalty. Nederland zelf al, we hebben er allebei wel het idee van. Hè, dat ze gaan voor de eerste plaats in die pool. En dat moet lukken. En als je wint, dan is dat ook zeker. Want Qatar, dat zal geen probleem zijn. Dus het is wel een wedstrijd waarin je meteen de rest van het toernooi ook... daarna zou kunnen voorbereiden als je hem wint. Ja, dus dat linksom of rechtsom moeten ze dat maar doen.
Ja, nou dan bij deze is dat gezegd. Als het uitkomt in die wedstrijd, Maarten, dit hele verhaal... dan gaat Mikos die keer weer in Rusland bellen. Zegt, ik heb er nou één, die kan het 24 uur van tevoren.
Ja, gaan we zitten.
Ja, gaan we zitten.
Mag ik nou de vraag verzinnen?
Ja.
Ja. Het historisch feitje.
Ja, kom maar op.
Nou, dan heb ik een historisch feitje, omdat we het over Duitsland hadden... die het wel eens in de groepsfase moeilijk hebben. Hadden. Ook. In 1982 was er het bedrog van Gijón. Dan wil ik van Maarten weten, welke landen waren daarbij betrokken naast Duitsland? En wat was daar nou precies aan de hand?
Oh, dat is een mooie voor morgen. Voor de luisteraars, als je het alvast weet. Hij knikt al,
hè? Ik zie hem al knikken, dus ja. Ik verras hem hier ook weer niet mee.
Nee, hij wist het gisteren al dat je deze vraag zou gaan stellen. Ja. Dat is het voordeel.
Nou, ja, dat is een goeie.
Mochten de luisteraars...
Je bent in vorm.
Ik ben scherp.
Je bent in vorm. We zijn hier nou al anderhalve week bezig bijna. Is, die wisselwerking, dat loopt wel, hè?
Ja, dit gaat prima zo.
Tussen Etienne en Nostradamus gaat hartstikke goed, hè?
Ja, maar dat is mooi. Je weet nu welke vraag ik ga stellen, want een dag later geef je antwoord erop, dat scheelt. Morgen een nieuwe podcast met Sjoerd. Blikken we terug op die wedstrijd van Nederland tegen Ecuador. Dan ook antwoord op die vraag van Mikos. Mocht je het antwoord ook weten, doe vooral mee met de hashtag @ADVoetbalPodcast. Doe dat even naar ons, de hashtag ADVoetbalPodcast. Of reageer onder de berichten die wij schrijven over deze podcast. En dan morgen het antwoord. En morgen dus hopelijk doen we een beetje, zoals Louis zou zeggen, juichen. Dat we bijna door zijn naar de volgende ronde van het WK. Zou toch mooi zijn, hè? Heel goed. Maarten, Mikos, dank en tot de volgende.
Ja.
Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin?
In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen. Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe?
Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn.
Rian is slecht. Alles aan Rian is slecht.
Mag u me om de ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen.
En hun advocaten, die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico.
Hier zijn ook fikse maatregelen opgelegd... waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat.
Ik onderzoek waarom advocaten en een handjevol vertrouwelingen... nog altijd voor Rian door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee.
Met Angelique.
Hey, je belde, je hebt nieuws.
Ik kreeg net een mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen.
In de ban van Rian. Vanaf 26 november weer in je podcast-app.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.